Welkom bij de podcast van Huisarts en Wetenschap. Een podcast met een bespreking van uitgelichte artikelen en nieuwsberichten. HMW Uitgelicht.
Hallo allemaal, leuk dat je weer luistert naar deze podcast. Ik ben Femke Veldman en voor het thema nummer kopzorgen zullen we een diepte-interview opnemen samen met Kim van Wijk hier naast me. Zij is huisarts en redacteur van het Huisarts en Wetenschap. En Patrick Mark zit hier naast me, wetenschapsjournalist. En we hebben tijdens dit interview besloten elkaar te tutoyeren. In dit interview zullen we een filosofischer insteek nemen dan gebruikelijk is in de spreekkamer. We zullen kijken naar ons brein en de dingen die ons sturen in het leven. Is dat het brein of is dat onze geest? En uiteraard zullen we eindigen in de spreekkamer over hoe jij als huisarts hier wat mee kan. En met wie anders dit gesprek te voeren dan met deze heren hier aan tafel. Kim zal hen aan jullie voorstellen.
We beginnen met Menno Oosterhof, psychiater, ervaringsdeskundige en auteur van onder andere Vals Alarm. En zijn nieuwste boek heet Maar ik zie anders niks aan je. Hij is advocaat voor meer begrip en meer empathie voor mensen met een psychiatrische aandoening. Dan hebben we hier tegenover ons Dick Swaap. Arts, emeritus hoogleraar neurobiologie en auteur van onder andere Wij zijn ons brein. En naast mij Bert Keizer, verpleeghuisarts, filosoof, columnist in Medisch Contact en Trouw en auteur van meerdere boeken, waarvan onder andere Waar blijft de ziel? We waarderen het enorm dat jullie tijd hebben vrijgemaakt voor deze podcast. En we willen graag een citaat van Dick Swaap gebruiken om het doel van deze podcast weer te geven. Niet om gelijk te krijgen, maar voor het intellectuele plezier van een goede discussie die ons verder brengt in het begrip van hersenen en hersenziekte.
Nou, dan gaan we beginnen met de vragen. Vraag 1. Is er een ziel of zijn we niks meer dan moleculen? Een kopzorg zonder antwoord lijkt het. Enkele citaten volgen nu om de uitgangspunten van deze drie heren hier aan tafel weer te geven. En daarna is het woord aan hen.
Dick Swaap uit zijn boek Wij zijn het brein. Ik heb nog geen goed argument gehoord tegen mijn simpele conclusie dat de geest het resultaat is van het functioneren van onze 100 miljard hersencellen en de ziel een misverstand. Het universele voorkomen van het begrip ziel lijkt slechts gebaseerd op de angst van de mens voor de dood, de wens overleden geliefden weer terug te zien en het misplaatste, arrogant idee dat wij zo belangrijk zouden zijn dat er wel iets van ons moet overblijven na het overlijden.
En dan Menno Oosterhof uit zijn boek Maar ik zie anders niks aan je. Ik ben me ervan bewust dat ik niet alleen de waarheid zoek, maar ook zoek naar een waarheid die mij bevalt. Ik wil graag dat er een geestelijke wereld is waarin ruimte is voor ontwikkeling, zingeving, verantwoordelijkheid en vrije wil. Ik wil graag dat het lijden ergens toe leidt.
En tot slot Bert uit zijn boek Waar blijft de ziel? De uitspraak willen, besluiten en voelen is eigenlijk niets meer dan neuronale activiteit. Deze uitspraak zou u eens moeten vergelijken met de constatering dat uw hond eigenlijk niets meer is dan moleculen. Maar een stuk hout is eigenlijk ook niets meer dan moleculen. De aard van dit eigenlijk wordt duidelijk in de omstandigheid dat wij een stuk hout zonder problemen op de open haard gooien, maar de hond meestal niet.
Nou, de eerste vraag is voor Dick Swaap. Net als de hond zijn wij ook als mensen alleen maar van moleculen. Wat maakt ons dan toch anders dan een stuk hout?
Ja, dat is iets wat wij leven noemen. En dat is nog steeds voor mij de grote vraag wat moleculair gezien precies leven is. We denken dat het leven tot stand is gekomen door een interactie tussen moleculen die informatie dragen en de rest is evolutie. Maar totdat je het experiment hebt gedaan en het leven hebt gemaakt in het laboratorium, ben je er niet zeker van. En wat tot nu toe is gedaan, is het maken van een virus wat tussen leven en dood instaat. Het maken van leven uit de reageerbuis is nog niet gelukt. Maar ik moet zeggen dat er wel vorderingen worden gemaakt.
Ik wil die bewering wel een beetje uitbouwen. Het is zo dat wij zijn veroordeeld tot een aspectenleer. Als iemand uit een raam valt, kun je aan de hand van zijn gewicht en de hoogte van waar die valt, kan je op onder andere twee manieren naar zo'n situatie kijken. Je kunt bij de natuurkundige te raden gaan en dan kan je zijn valsnelheid uitrekenen. Je kunt je ook afvragen, hoe bang is hij onderweg? Maar die twee dingen kunnen we niet onder één noemen brengen. Dus voor die angst ga je naar de psychiater, voor die valsnelheid ga je naar de natuurkundige. Ons wereldbeeld is, lange geschiedenis, op een onherstelbare wijze uiteengedreven. We kunnen niet meer en naar de moleculen kijken en naar de emotie. Dat lukt niet.
Dus het zijn twee sporen?
Ja, ik zeg twee aspecten. En het is niet zeg maar twee kanten van een munt. Want die ene onderliggende substantie, die kennen we niet. Dus ik zeg aspecten. Het is een soort verlegenheidsopmerking. Maar het is niet zo dat wij... We zitten in een verknipt wereldbeeld. Je hebt, aan de ene kant heb je gevoelens, aan de andere kant heb je moleculen. En die twee, die proberen we... Kijk, ze komen altijd samen voor. Ze komen altijd samen voor. Er bestaan geen gevoelens zonder hersenen. Maar het is niet zo dat één eigenlijk het ander is. En die samenhang, hoe komt het nou? Hoe komt het nou dat uit een brein een gesprek voortkomt? Dat weten we niet. We zitten daarmee. Het is een soort begripsmatige verwarring. We snappen het niet. Het is... Je kunt het vergelijken met als je heel boos naar een stuk ijzer kijkt. En het zou door jouw boosheid harder gaan roesten. Dan denk je, ja, dat kan niet. Dat kan niet. Die connectie is er niet. En in hersenfuncties zie je dat nou precies gebeuren. Je ziet neuronale gebeurtenissen. En daarna zie je iemand zoals ik nu. Die zit te praten. Die kan gedachten naar andere mensen overbrengen. En we snappen niet hoe het zit. Maar we komen er niet uit door te zeggen het een eigenlijk het ander is. Want... Zoals ik zei, de moleculen doen de hond niet weg. Hè? Dus de neuronen doen de emoties niet weg. Ik moet niet te lang doorpraten.
Nee, bovendien heb je nou meteen ook al doodgeslagen... door te zeggen van we weten het niet. En dat is natuurlijk inderdaad het grote probleem. Dat je aan de ene kant een beleving hebt. Hè, en Dick zegt dan het leven, maar ik denk ook de beleving. En aan de andere kant... De samenhang die er is met de neuronale en de activiteit van ons brein. En ik zeg, het is, je zegt toch wel, we zijn ons brein. Je zegt niet van, daar ga ik van uit. Dat is je bent dus een beetje toch, als wetenschapper ben je altijd eerlijk genoeg om te zeggen, we weten het pas op het moment dat je het inderdaad ook kunt nabouwen met stof. Hè, maar je zegt wel, we zijn ons brein, dus je gaat er toch eigenlijk van uit dat onze beleving rechtstreeks voortkomt eigenlijk uit een chemische reactie.
Ja, dat is ook de reden dat meeste mensen niet verder zijn gekomen dan de titel van het boek.
En dat is het probleem niet. De beleving komt voort uit een brein. Dat is, daar zitten we niet mee, dat is gewoon
daar
zo.
Daar zit ik wel enorm mee.
Oh, niet doen, met
ja. Ja, we hadden het eigenlijk meteen al over de kernvraag. Je hebt aan de ene kant stof en aan de andere kant heb je innerlijke beleving.
Ja.
En hoe verhoudt zich dat tot elkaar? En Dick zegt eigenlijk, nou ik weet het niet zeker, maar ik denk dat het een rechtstreeks product is van de stof. Vat ik het zo goed samen?
Ja, de activiteit is, de neuronale activiteit is de beleving. Is wat je voelt, is wat je... Ja,
dan zeg ik altijd, wie voelt dat dan? Dat voelen ook weer die neuronen.
Ja, dat netwerk zelf, ja.
Ja. Ja. Dus eigenlijk is ons brein ons brein.
Ja.
dat verkoopt slecht. Nee. En jij zegt toch, dat vind ik bij jou zo apart. Aan de ene kant zeg je, ja, natuurlijk niet, er is een geestelijke wereld. Er is heel iets anders dan stof. En aan de andere kant zeg je, het houdt wel op als de stof ophoudt.
Ja. Menno, dat is een feit. Heb je wel eens gepraat met een lijk?
Nee, want een lijk is...
In alle ernst, heb je wel eens gepraat? Kijk,
nee, want de geest keert weer tot God, van waaruit hij gekomen is. En het lichaam keert terug op de aarde.
Ja, dus dat reken ik
het
goed,
lijk
maar...
is een lijk.
We laten G even buiten de discussie. Nee, maar even serieus. Dus ik ben nog nooit geestelijk leven tegengekomen zonder hersenen. Ik kom wel hersenen tegen zonder geestelijk leven. Een overleden brein, een comateus brein, een niet te dromend slapend brein. Daar is, dacht ik op dat moment,
soms ook
even
wel trouwens een levend brein zonder al te veel geestelijk leven. Maar dat
die zijn er ook. Nee, maar begrijp je, dus er is geen geestelijk leven zonder hersenactiviteit. Dat is er niet. Tenzij jij een voorbeeld kunt geven. Dat je zegt, nou, ik kwam laatst en vul maar aan.
Ik weet het niet of het er niet is.
Maar geef me een voorbeeld dan van een situatie waarin je zegt... Nou, hier
nee, wacht. Ik heb niet gezegd dat ik een voorbeeld heb. Ik laat het open of het er is. Ik vind het zo onwaarschijnlijk dat het geestelijke leven het product is van de stof. Dat ik toch de mogelijkheid... Nou, ik heb al eens gezegd van... Dan heb ik eerder nog de neiging om te zeggen... De stof is het product van de geest. Dat is, hè, we hebben alles is geestelijk eigenlijk... Dan om te zeggen alles is stoffelijk.
Als we teruggaan naar de vraag van het citaat van Dick Swaap. Hij heeft nog geen goede argumenten gehoord.
Nou, nog steeds dat... niet.
Tegen wat?
Nog steeds niet.
Staat je koptelefoon wel aan?
Even de stelling herhalen.
Ja, zoals Dick Swaak noemt, ik heb nog geen goed argument gehoord tegen mijn simpele conclusie dat de geest het resultaat is, en de geest tussen aanhalingstekens, het resultaat is van het functioneren van onze 100 miljard hersencellen. En de ziel tussen aanhalingstekens, een misverstand. Nou, Bert Keizer, u begint over de twee aspecten van het vallen.
Ik ben het helemaal mee eens met wat Dick zegt. Natuurlijk is de geest het product van onze 100 miljard hersencellen. Geen hond weet hoe het zit, maar we zien voor onze ogen dit gebeuren.
Ja.
Maar we begrijpen het niet.
Maar het stukje beleving in deze is som geest. Is
geestelijke beleving. Wacht even, zullen we even proberen om een geest te definiëren? Dat heeft wel zin. Aardappels is stof. Maar de aardappelprijs is geest. En de aardappelprijs is niet, wat je ook met die prijs doet, dat is uiteindelijk niet een aardappel.
Nee?
Nee, dat is een prijs. En dat is geestelijke activiteit. Die stoelen in de Tweede Kamer, dat is stof. Democratie is geest. Een felicitatie is geest. Een kaart waar die op staat is stof. Dat hebben we geest en stof even uit elkaar. En er is, ik zeg het maar weer een keer, en dat zegt Dick natuurlijk ook, ons geestelijke leven is helemaal, maar dan volledig gedetermineerd, voortgebracht, geproduceerd, gaat voor anker in. Er zijn allerlei werkwoorden, allerlei koppelingen
maar ook
tussen
gedetermineerd.
Geest en brein. En we weten niet welk woord het juiste is, maar het is natuurlijk zo. Onze geest is het resultaat van ons brein. Ook al omdat een kapot brein, dat geeft een kapotte geest.
En Dick Swaap, als u dan naar... U heeft ongelooflijk veel onderzoek gedaan naar de hersenen. En in uw boek heel veel aspecten verklaard in de hersenen. Bestaat er dan voor u een aardappelprijs?
In welke zin?
U heeft het over aardappelen in uw boek. Nou ja, wij zijn ons brein. Maar de beleving, de aardappelprijs die niet te vatten is in de stof.
Ja, nou, het zeggen. De angst die iemand heeft, of de wil om zich te suïcideren. Dat zijn toch dingen die we bestuderen in de zin van moleculaire veranderingen, verschillen tussen verschillende mensen in verschillende situaties. En tot nu toe vinden we daar duidelijke relaties tussen. En je kunt ingrijpen in die relatie. En dan zie je ook veranderingen in de beleving. In de zin van angst of het verdwijnen van de suïcidale gedachten. Ik zie die relatie voortdurend en voortdurend scherpen.
Ja.
Tegelijkertijd weet ik dat ik ontzettend weinig weet van het enorm complexe netwerk. En ik eerste zin uit dat boek, Wij zijn ons brein, is dat er twee grote problemen zijn voor de vele generaties na ons. En dat is het universum en het brein.
Ja, en u zegt dus eigenlijk, we hebben aardappelen en die aardappelprijs, maar er zijn toch wel sterke aanwijzingen dat die aardappelprijs voortkomt uit de aardappelen.
Nee, zijn geen aanwijzingen, dat is zo.
Nou, dat is zeker zo. Maar de vraag is of het alleen maar zo is. En of je het, dat is wat ze een qualia noemen. Hè? Ergens gaat er, nou, er is een gele kleur en die komt via fotonen tot onze netvlies. En daar leidt het tot actiepotentialen. En dan gaat het naar de optische schors. En daar gaan ook weer neuronen vuren. En eigenlijk is het brein niet anders dan vuren. En ergens komt daar dan de beleving geel bij. Daar zijn we het over eens dat dat een geestelijke kwaliteit is.
Wacht even, wil ik Dick wel ja zien zeggen?
Ja, dat Dick, je ontkent niet toch het bestaan van beleving? Nee, natuurlijk niet. Alleen okay, hij zegt dat het. Volgens mij zijn jullie het eigenlijk heel erg eens.
Ja, dat wordt een beetje saai, Dick. We zijn het eens. Ja.
Dat zal nooit gebeuren.
Nee, maar jullie zijn met z'n tweeën tegen mij. Maar ik weet het ook niet, maar ik vind het geen prettige verklaring, dat zeg ik ook. Ik wil het niet dat het zo is. En dat is natuurlijk niet een erg wetenschappelijke insteek. Maar ik vind het ook niet erg bevredigend. Het geeft ook niet dat hier nu een zak moleculen zit te praten tegen twee andere zakken moleculen.
Dankjewel.
Ja, maar dat is toch voor mij, dat denk ik, ja, maar
Ja, maar zou je niet gewoon zeggen wat jou dan dwars zit? En dat is nog steeds je opvoeding.
Het zit mij. Of me dat dwars zit is een tweede. Want ik ervaar daar ook wel plezier aan. Wat mij dwars zit is inderdaad dat mensen die niet gelovig opgevoed zijn, dat eigenlijk bijna later nooit worden. Dat vind ik wel vervelend. Want dan is het kennelijk toch iets wat je, als je niet zo bent opgevoed, dan haal je het niet in je hoofd om dat alsnog te doen. En dat denk ik, dat is een sterk argument voor jouw visie van, dat vind ik niet leuk aan. Ja, dat klopt. Maar wat me er ook dwars aan zit, is van, dat je de beleving zo reduceert tot stof. Dat vind ik een armzalige verklaring. Dat kan er bij mij. Daarvoor vind ik het, als je kijkt, 86 miljard neuronen. Jij zegt 100 miljard, maar het zijn er 86, heb ik begrepen. Dat dat toch een beetje minder is.
Plus bij sommige mensen wel. Ja.
Plus het min 10. Ja.
Maar goed, in de feudale periode zijn er zelfs op een gegeven moment 200 miljard. Een hele hoop worden weggesnoeid. En die hebben verbindingen met 1000 en soms 100.000 andere cellen. Dat is van een complexiteit. Ja, waar ik toch wel wat religieus van word. Want ik denk, dat is ook vanuit een. Ja, vanuit. Ja, goed, je zegt zelf ook in je brein, het universum het brein, die zijn van een complexiteit. Dat snappen we nog van geen meter.
Ja, maar ik vind dat jij armzalig zegt. Vind ik jammer. Want. Nou, dat is een bekend citaat van een Nobelprijswinnaar. Die het verwijt krijgt van een vriend. Wanneer ze naar een bloem kijken, zeggen van, jij ziet alleen maar de moleculen. Je vergeet de schoonheid van die bloem. En dat is niet zo. Ik zie dat net zo als jij en Bert. Alleen ik zie ook nog de schoonheid van het moleculaire mechanisme wat er volgens mij achter me zit. En dat is van een complexiteit die fenomenaal is en die is mooi. Dus ik zie tweemaal mooi.
Maar neem zoiets als vrije wil. Keuze, ik beslis. Dat je ergens warm, enthousiast. Het woord enthousiast komt van entheo zijn, dus geestdrift, in God zijn. Dat het enthousiasme eigenlijk ook alleen maar chemische reacties zijn. Dat
waarom
vind ik
zeg
toch
je dat, Menno? Waarom zeg je dat? Je zegt dan nooit, als je vrouw na een lange, iets te lange scheiding uit elkaar weer in de armen valt op een perron.
Ja.
En dan, waarom zou je daarover zeggen, ja, het is toch een kwestie van bepaalde moleculen.
Nou, dat zeggen jullie.
Nee, dat zeggen we niet. We zeggen, het is ook een kwestie van, omdat we zien, omdat het feit daar ligt, dat wat we hebben aan geestelijk leven altijd ontspruit aan de hersenen. Dick zegt niet voor niks, dat is iets waar komende generaties mee zitten. Wat is dit? Kan je niet een beetje tevreden zijn met verwondering? Met een gevoel van, in godsnaam, hoe zit dit? Dat is, en zonder
maar wacht even, godsnaam, even voor de goede orde.
Bert. Ja, dit neem ik terug.
Even voor de goede orde. Ik zeg niet dat ik het weet. Hè. Ik sluit niet uit dat het toch zo is. Alleen, ik vind het niet. Ik vind het te groots en te mooi om het helemaal terug te brengen tot de stof. Ik denk, dan. Ik ben dan eerder nog geneigd om het allemaal te. Je zei net van, je ziet nooit beleving zonder stof. Maar dan wou ik ook zeggen, je ziet eigenlijk nooit leven ontstaan uit stof. Je ziet het wel andersom. Je ziet wel stof ontstaan uit. Je ziet wel de dood ontstaan uit het leven, maar niet. Dus misschien was het leven er wel eerst.
Wacht even. We zitten hier op een punt van verlegenheid, wat Dick al genoemd heeft. We hebben twee problemen.
Ik dacht dat jullie het heel ook erg oneens waren.
Ja, nou, dat komt nu wel.
Dat was verleden tijd.
Nee, maar wacht even. Er zijn twee hele boeiende problemen. Voor ons nu als mensen. Wij zitten een beetje nuchter na te denken over. Het eerste is, hoe is leven ontstaan? Dick zegt, luister, we zijn er nog niet uit. Het is nog steeds niet gelukt om het in de reageerbuis te doen. Mm-hmm. Maar we bijten ons vast in de mogelijkheid dat we dat wel een keer gaan doen in de reageerbuis. En waarom doen we dat? als we ons daar niet in vastbeten, dan zit je in no time weer bij God op schoot. Want dan moet je zeggen, ja, weet je, het kan niet uitgelegd worden in termen van, zeg maar, de oppervlaktecondities van deze planeet. Dat willen we niet. We willen G buiten het verhaal houden. Dus we bijten ons daarin vast. Dus het leven gaan we een keer, dat gaan we een keer verklaren. Hoe dat ontstaan is op aarde. Maar nou de tweede vraag. We hebben leven. En dat heeft zich allemaal ontwikkeld. Het hinnikt en het brult. Er is één levensvorm. En het is meerdere malen gebeurd. Er is één levensvorm die om zich heen kijkt. En die op zijn kop zit te krabben. En tegen zich eigen zegt. Shit, wat is dit? Mm-hmm. Dit is heel raar. Wij zijn een heel merkwaardig abiologisch product van de biologie. Een boek als Wij zijn ons brein heeft geen overlevingswaarde. Een poëziebundel heeft geen overlevingswaarde. Het is abiologisch. En wij zijn daar
uitgekomen. Je krijgt niet veel vrouwtjes achter je aan door dat boek.
Nou, dat heeft geen evolutionair voordeel.
Ja, we hebben het al veel gezien, maar goed.
Kan altijd. Nee, maar dat zijn de twee vragen waar we mee zitten. Nou, het christendom zei, in beide gevallen heeft het christendom gezegd, luister, leven op aarde, dat heeft God gedaan. En onder alle dieren die ene naar voren halen, die daarna extra is gaan treiteren, dat hebben we ook aan God te danken. En die heeft Adam en Eva volgegoten met een hoeveelheid, zeg maar, bewustzijn, waardoor, nou ja, we hebben nog steeds de straf. Het is die twee vragen, daar was een antwoord op. Maar nu zitten we zitten nu weer met die vraag, opnieuw met die twee vragen. Waar komt leven vandaan? En toen leven er was, waarom moest daar een mens uit de voorschijn komen die dit soort gesprekken kan voeren? Het is zo onvoor de hand liggend.
Ja. Nou, dat is dus waar ik mee. Dat is waarom ik het idee dat het product is van moleculen die zich op een gegeven moment wouden doorbestaan. En waarom ik dat niet als een bevredigende verklaring ervaar nog.
We hebben geen verklaring.
Maar waarom jij er zo mee zit, is volgens mij interessant. Want dat geeft ons ook een inkijk in het mechanisme van het organiseren van dat brein onder invloed van de omgeving. Er worden dingen vastgelegd in de vroege ontwikkeling. En sommige dingen worden na de geboorte vastgelegd, sommige dingen voor de geboorte. Een van die dingen die na de geboorte wordt vastgelegd door de plek waar je toevallig geboren wordt, is religie. En die religie die wordt ingeprogrammeerd in je brein en ligt bij sommige mensen ongelooflijk vast, afhankelijk weer van je moleculaire structuur. En bij andere mensen is het vrij simpel om het los te laten. Een hoop zit er daartussenin. En jouw eindeloze twijfels en ongemakkelijke gevoelens maken duidelijk dat het bij jou goed vast ligt.
Als ik net zo de discussie ook begrijp over het stof en de beleving. Toen ik uw boek had gelezen, Dixma, vond ik het inderdaad ook erg stoffelijk allemaal. En zag ik de beleving of de verwondering niet meer. Maar u zegt eigenlijk met zo'n bloem, je kan verwonderen.
Ja. Ja.
Maar uiteindelijk is alles wel terug te draaien op het stof. Maar de verwondering is er.
Ja, en als je weet hoe een stofzuiger werkt, dan blijf je nog steeds op dezelfde manier stofzuigen. En dat geldt ook voor verliefd worden en voor je verwonderen en voor van iemand houden en van noem maar op. Ja. Maar bovendien weet je nog hoe die stofzuiger werkt. Tenminste, je begint het te begrijpen.
Wat nog even, want jij zegt van dat ik toch al zo nog zoek naar een geestelijke realiteit die niet volkomen gedetermineerd is door het stoffelijke. Dat is omdat ik zo geprogrammeerd ben met een geloof. Maar jij bent toch ook geprogrammeerd? Ik bedoel, niet geloven. Ik vind niet geloven in God ook een geloof eigenlijk. Jij bent toch ook geprogrammeerd, namelijk op een andere manier. Namelijk dat het. Dat is het verschil nou tussen mij. Want nou lijkt het net alsof wat ik vind telt niet, want ik ben geprogrammeerd. En wat jij vindt telt wel, want jij bent niet geprogrammeerd. Terwijl ik denk, nou, jij bent ook geprogrammeerd. En Bert is ook geprogrammeerd en die is afvallig geworden. Maar dat geeft allemaal niks hoor. God heeft een heel groot hart. Nogmaals, ik weet het ook niet. Maar dat is toch ook een. Ja, dus toch, staat er toch niet onafhankelijker in dan ik?
Nou ja, ik denk dat ik de primair stel het bewijs voor alles wat je beweert. Geen bewijs is, dan hou ik die mogelijkheid misschien wel open.
Ja, precies.
Een heel klein beetje. Maar ik ga uit van datgene wat we zien, wat we kunnen bewijzen, wat we...
U gelooft het pas als u het ziet.
Ja. Ja.
Thomas.
Ik wil even terug naar het citaat van Menno. Dat gaat over... ik wil graag dat er een geestelijke wereld is, waarin ruimte is voor ontwikkeling en zingeving. Verantwoordelijkheid en vrije wil. Ik wil graag dat het lijden ergens toe leidt. Nou, dat is misschien ook wel een van de moeilijkste vragen. Zie jij in je leven nu dat het lijden ergens toe leidt?
Ja, dat is dus wat ik niet weet. Maar het idee dat het allemaal gewoon pech is. En dat vind ik tamelijk onverdraaglijk. Dat ben ik me ook bewust. Ik zeg dan van ja, je hebt God uitgevonden omdat het anders onverdraaglijk is. Maar misschien is het ook wel. Dat betekent nog niet per se dat het onwaar is. Maar ik weet het dus ook allemaal niet. Ik beweer niet dat ik het bewijs heb gevonden. Ik laat alleen. Jij laat ook iets van ruimte. Hoewel ik dat geef je. Ik weet niet, laat jij eigenlijk iets van ruimte over van de mogelijkheid? Want Dick zegt nog van, nou, ik laat een zekere ruimte over, want je weet het nooit. Hoewel ik daar niet veel van merk, die beleef je niet erg, die ruimte, toch?
Nee.
Menno, jij vraagt dus aan Bert Keizer, laat jij ruimte? Dat wil ik graag even introduceren met het volgende citaat uit uw eigen boek. En dan mag u vertellen of u daar ruimte in laat. Dat citaat gaat als volgt. Dat gaat over de ziel. En in uw boek natuurlijk, waar blijft de ziel? Denk eens aan de blik die iemand werpt op het lichaam van een Olympische atleet. Met de mededeling, er zit een gouden medaille in die benen. Waar je anatomisch natuurlijk niet naar moet gaan zoeken. De conclusie is, de ziel zit in het lichaam als de medaille in de benen. Als het venijn in de staart, als de stemming in het feestje. En als de stemming eruit is, heeft het geen zin om buiten te gaan kijken waar die gebleven is. Nou, ik vond dit een hele heldere vergelijking. Ik heb het idee dat ik nu begrijp waar de ziel zit. En Bert, het woord aan u. Jou.
Ja, dit is gejatte filosofie van Ludwig Wittgenstein. Kijk, het woordje in verschillende contexten, daar had je er weer een, is in elke context is het weer iets anders. En wij houden vast aan, als we over de ziel in het lichaam praten, houden we heel graag vast aan het idee van de fiets in de schuur, de man in de kamer, de stoel op zolder. En dus dat in is heel verraderlijk. Dus als je in van de ziel zit in het lichaam, als je vasthoudt aan, ja, waar dan? Ik zou zeggen, nou, iets achter mijn ogen, ja. Je weet het niet goed. Het is ook een verkeerde vraag. Dus als je vasthoudt aan ruimtelijk, dan kom je in de problemen. Je kunt in Groningen zitten, in je Fiat 500, in de Franse Revolutie, in je tweede huwelijk, in een pestbui, terwijl je in de verzekeringen werkt. Ja? Dat zijn 6 innen en ze zijn allemaal anders. Dus de ziel zit in het lichaam. Als je vasthoudt aan die ene betekenis van de man zit in het huis. Dan hebben we al eeuwen verwarring hebben we daarover. Want wat erin kan, kan er ook uit, denken we. En dus, dat wil jij zo graag. Jij wil dat die ziel, als ik kom uit het christelijke wereldbeeld, ik weet het wel. Jij wil dat de ziel uiteindelijk het lichaam uit kan. In de fysieke zin. Mijn vader dacht dat hij na de dood naar de hemel ging. In de zin waarin jij en ik naar Londen kunnen. Het is gewoon geografie. En als je ziet dat een heel raar in is. Dat in bestaat helemaal niet. Dan valt er heel veel weg.
Maar jij zegt dat in bestaat niet. Dat kun je toch ook niet zeker weten?
Dan nodig ik je uit om samen met mij af te dalen in het lichaam. En dan gaan we samen zoeken naar de ziel. En je weet meteen, dat is onzin, Bert. Zo werkt dat niet. Nee, dat probeer ik precies te zeggen.
We hoeven helemaal niet af te dalen in het lichaam. We zijn nu al met elkaar in gesprek. Dus daar is in elk geval iets wat er wel een beetje op wijst.
Helemaal. We zijn nu als 2 zielen die communiceren.
Ja.
Maar je moet niet aan mij vragen, waar zit die en waar blijft die als ik dood ben?
Want jij weet het zeker dat die weg is.
Ik weet zeker dat die weg is. Ja, natuurlijk. Heb je wel eens nogmaals...
Maar jij wist het toch niet helemaal zeker als wetenschapper?
Nou, ik geloof dat de verwarring nu compleet is.
Oh, want,
als je het over ziel hebt, in mijn idee, heb je het over iets wat immaterieel is.
Ja, ik ook.
Waar volgens sommigen 21 gram weegt. En in ieder geval het lichaam zou verlaten na ons overlijden en zou voortbestaan na ons overlijden. Dat is de ziel. Maar waar jij het toen net over had, was de geest.
Ja. Oh, maar ik
denk dat het goed is om die twee uit elkaar te halen.
Ik wil ze uit elkaar halen, maar jouw ziel die je nu beschrijft is gewoon onderdeel van geest. Is niet stoffelijk.
Ja, in de zin dat je hem bedacht hebt.
Dat is helemaal gebleken. Ik heb die ziel expres in mijn boek ook zo gebruikt, omdat ik niet wilde dat de christenen, neem me niet kwalijk, dat die zeiden van, ik heb het steeds over de geest, maar voor de ziel geldt iets heel anders. Ik denk, nee jongens, die ziel die hoort bij de geest.
Oké, maar dan is de geest de overkappende...
Ja, het is in de geest is een enorm gebied en een tuintje daarin is de ziel.
Okay.
Een ander tuintje is de aardappelprijs en weer een tuintje is de democratie.
Ja. Ja. En die ziel is dan volgens mij een vergist tuintje.
Ja, volgens mij ook. Ja, nee, daar zijn we het over eens.
Okay.
Een vergist tuintje?
Ja, maar, want jij gaat nergens heen naar de dood. Sorry, ik wil je wel begeleiden. Er is begeleiding nodig.
Wacht maar af.
Maar gelukkig heeft Menno me beloofd...
een goed woordje te doen. Ja, voor Bert ben ik nog niet helemaal overheid.
Dat hij nog een goed woordje voor me zal doen.
Ja, ik ben gedoopt, hè. Vergeet dat niet.
Ik wil terug naar het... Ik ben me ervan bewust dat in elk geval onze beleving hangt in hoge mate samen met de stoffelijke kant van ons brein. Dat is absoluut heel erg waar. Dat vind ik ook in de psychiatrie nog veel te weinig. Dat we er nog veel te weinig van doordrongen zijn. Ik ben psychiater geworden zonder dat ik iets heb geleerd over het brein, omdat alles ging nog altijd over de beleving. En dan de beleving van vroeger en Freud en dat soort dingen. Nou, stel je voor een maagarts die alles weet over misselijkheid en een opgeblazen gevoel en dergelijke, maar nog nooit een maag heeft gezien. Dat is natuurlijk absurd. Dus ik vind zeker van belang dat we ons enorm realiseren van dat instrument. Hè? Dat er is gesproken op een gegeven moment over zenuwen en zielziektes. Dat is desastreus voor een goed begrepen van psychische aandoeningen. Want met een zielziekte suggereer je dan dat het een soort eiligheid is, die als je maar wil, dat is het verschil, hè, dat je je realiseert, zonder zenuwen is er geen ziel. Of er ook geen geest is zonder zenuwen. Maar goed, dan komen we weer in een hele ingewikkeld. Die ruimte laat ik nog open, maar ik ga voor een heel eind met jullie mee. Dat ik denk, de beleving hangt heel erg af van het instrument, zeker. Alleen ik wil heel graag toch nog dat er een hersenist is.
Ja, ik vind dat een heel leuke term. Kun je dat beter uitleggen? Want ik vind het een uitstekende
dat je dus
term.
Inderdaad dat er een soort geest is. En niet de psyche, maar een pneuma. Een soort ik, toch een vrije wil. Een daarbovenstaand iets die gebruik maakt, moet maken van dat instrument, de hersenen. En op het moment dat de hersenen aftakelen, is de muziek die eruit komt wordt ook wat minder waard. De hersenist die bespeelt de zenuwen als de snaren. We zeggen ook van, dat prachtig woord ook, je is gewoon gespannen als een snaar. En je moet een beetje ontspannen. Dus, dus die speelt op de zenuwen en de muziek die eruit komt, dat is de ziel.
Ja. Maar en dat dan is een in beeld. Tegenstelling tot de hersenola of hersenola?
Hersenola is inderdaad, dat is een piano die speelt uit zichzelf. Maar ook een hersenola, een pianola, heeft toch ooit een keer eerst een pianist gespeeld om het erin te spelen. Dus dat vind ik.
Ja, dus die termen staan tegenover elkaar. De hersenist die de hersenen gebruikt om te spelen. De hersenola die
dat is,
zelf
dat
speelt.
Speelt
en dat
zichzelf
is
uit.
Eigenlijk wat u zegt ook, Dikke Swaap.
Maar je vindt gewoon een nieuw woord voor God uit. In feite.
Nou ja, Menno, we zouden graag aan jou de volgende beetje boerenlullenvraag willen voorleggen. Even over die hersenist. Zou je mij een situatie kunnen schetsen aan de hand waarvan wij gaan denken, shit, hier zit een hersenist achter. Kun je me het schetsen?
Ja, ik kan nu denken van, ik gooi dit glas tegen Bert zijn hoofd. Of ik doe het niet. En het voelt voor mij in elk geval alsof ik daarin een beslissing neem. En misschien is dat wel niet zo. Maar toch voelt het voor mij anders. Ik heb het gevoel dat ik beslis. En Dat is een illusie volgens jou.
Ja, het is een hele plezierige illusie. Ja. Ja. En als je dat niet hebt, dan krijg je het idee dat iemand van buitenaf jouw brein bestuurt. En dat is een vreselijk angstige situatie. En dat zie je bij sommige schizofrene patiënten. Dus die illusie is heel plezierig.
Ja, dat vind ik fascinerend iets, dat je, wat je dan noemt, dat het inderdaad... op het moment dat dat fout gaat, dat het dan lijkt alsof het van buitenaf. Dat is wel weer iets wat we heel erg wijst op de duidelijk, of heel duidelijk maakt hoe enorm verbonden onze innerlijke beleving is met onze hersenprocessen. Hey, een vorige keer toen wij spraken, toen zei ik, ja, maar als mensen een epileptisch insult hebben in de temporaal kwab, dan krijgen ze een enorm religieus beleven. En toen zei jij, ja, alleen als het er al in zat.
Ja, het moet er eerst ingestopt worden. Die jongen die in een atheïstische omgeving opgegroeid is... en een tumor had in de temporaal kwab... die kreeg niet een religieuze belevenis... maar die kreeg het idee dat hij weer terug was in zijn puberjaren... waarin hij probeerde wat paddo's deden en wat marihuana deed. Ja. En dat vond hij leuk, dat vond hij fijn... totdat hij een enorme epileptische aanval kreeg... en de scan inging en zijn foto's opstuurde per telefoon. En toen was het duidelijk.
Ja. Ik heb jou net gevraagd... schets een situatie waarin we de hersenist zouden kunnen aanwijzen. En jij gaf als voorbeeld de... aarzeling waarmee je wel of niet een glas naar iemand toe zou gooien.
Ja.
Ja, dan beschrijf je gewoon een geestelijk aantal gebeurtenissen. En Dick Swaap kan het neurologische correlaat, wat daarmee gepaard gaat, kunnen we gewoon uitprinten. Maar ik heb nog steeds geen hersenist gehoord.
Ja, dan,
ik heb hem niet gezien. Kijk, en hoe zou dat er nou uitzien? Kijk, het is leuk om... om te fantaseren over, als ze zeggen van een hersenist. Als je de hersenen ingaat om een causale keten, om die af te wikkelen. Het is niet zo dat je ooit in de hersenen stuit op een rare onderbreking van het causale gebeuren. Waarvan je zou kunnen zeggen, oh shit, nou is er iemand van buitenaf bezig. En ik zal je een voorbeeld geven. Stel je voor dat in de hersenen, naar aanleiding van de hersenist, alle impulsjes ineens met een duizendmalige versnelling heen en weer schieten. Mm-hmm. Dat is fysiek onmogelijk. Mm-hmm. Maar we hebben een hersenist. Hè? Dus een god die zich daar, die in de hersenen afdaalt. Hij kan de Rode Zee splijten. En dan heb je een voorbeeld van een hersenist. Want dan kun je zeggen, hier is iemand van buiten bezig. Nou, dat voorbeeld zoek ik. En dat heb je me niet gegeven.
Nee, dat kan ik je ook niet geven.
Oké,
dat is toch lastig.
Maar dan stel ik voor dat je niet meer over de hersenist hebt.
Nee, wacht even. Dat heb ik nog helemaal niet. Ik heb een tijdje gedacht dat ik het in de kwantummechanica kon vinden. Dat daar ergens een soort ruimte... Maar dat is te ingewikkeld en dat blijkt ook weer niet zo te zijn.
Daarom wordt het zo vaak gebruikt, omdat niemand het begrijpt.
Ja. Ja.
Menno, jij sprak al kort over de vrije wil. Ik zou er graag nog even één citaat van Bert Keijzer aan toevoegen. En dat is eigenlijk een citaat voor Victor Lamme, wat hij in zijn boek heeft geschreven. Victor Lamme zegt, de vrije wil is een oud mannetje dat zittend op een bankje machteloos toekijkt bij het brein dat volledig zijn eigen gang gaat. Mooi beeld. Maar dit komt eigenlijk alleen maar terug op of je wel of niet in een hersenist geloofde.
Als het de vrije wil is een beruchte bananenschil. Waar hele generaties filosofen zeer schilderachtig op onderuit gaan. En Dick heeft het al gezegd. Het is een prettige illusie die we hoog houden. Omdat we anders het idee van verantwoordelijkheid hebben binnen een groep. Je moet je een beetje gedragen, anders stampen we je eruit. Waarmee we dit idee in jouw een geweten implanteren. Ook in de zeg maar, hogere primatengemeenschap heb je een geweten. Een chimpansee die... wat hij wil of zij wil op het gebied van seks en drugs en rock'n'roll... altijd zomaar pakt zonder achterslaan op de groep. Nou, die duurt 10 minuten. Ja, maar die is er gauw uit.
Ja.
Dus het hele idee van dat je moet conformeren aan een groep... wil je in leven blijven, dat is iets wat... dat komt, ja, sorry, de moraal komt volgens mij volledig uit artis. Het idee dat je een vrije wil hebt is wel... je hebt een handelingsruimte als chimpansee. Ook als chimpansee. Sommige chimps zijn heel slim en die als ze een banaan zien... als ze een banaan zien, dan roepen ze niet meteen banaan, banaan. Maar dan komt iedereen aanstormen. Nee, dit is allemaal aangetoond. Hè. Dan leggen ze die banaan achter een rots. En dan wachten ze tot iedereen met zijn siesta bezig is. En dan eten ze dat banaantje op. Ik vind dat zo grappig. Dus opererend in een groep heb je, zeg maar, bewegingsvrijheid. En daar zit een grens aan. En als je die overschrijdt, sorry, maar dan ga je de groep uit.
Ja, en de grens is ook duidelijk. En dat kun je bijvoorbeeld zien aan seksueel gedrag. Alle vijanden zijn toegestaan tussen volwassenen. Maar pedoseksualiteit is niet toegestaan. Want dat geeft schade aan een kind. En de grens is schade aan de maatschappij toebrengen. En een klein beetje schade, dat is nog acceptabel. Maar blijvende schade absoluut niet. En dat zijn de morele regels. Die morele regels die zijn niet gegeven door onze lieve Heer of door onze ouders. Dat zijn regels die noodzakelijk zijn om een complexe maatschappij te laten functioneren. En die zijn inderdaad identiek in een apenmaatschappij en mensenmaatschappij. Angst voor straf is er ook in een apenmaatschappij. Ze weten dat ze gaan de regels moeten houden.
Menno. Ja, we hebben het nu meer over hoe vrij je bent in een bepaalde maatschappij en dat soort dingen. Maar ik dacht dat jullie vraag meer was van of je zelf een vrije wil hebt. Of je een keuze kunt maken. He, want als ik... Dat is denk ik de vraag. Kan ik nou...
Het heeft met elkaar te maken, denk ik.
Nou ja, kan ik zelf nu beslissen om naar jullie te luisteren? Of heb ik daar geen keuze in? En is het wat er gebeurt? Hè? Of ik nou na dit gesprek zeg, nou, ik heb er nog eens over nagedacht. Er is toch inderdaad geen geest. Of dat ik denk, nou, ik blijf er toch mooi wel in geloven. Heb ik daar zelf nog invloed op? Of ja, is dat nee, gewoon nog maar mijn chemische reactie?
Nee, dat heb je. Maar we hebben vrije wil zojuist door die definitie met moraliteit en je gedragen in een groep. We hebben vrije wil gekoppeld aan verantwoordelijkheid. Aan een verantwoordelijkheidsgevoel. Aan het feit dat je voor sommige daden gestraft kunt worden door de groep. Niet omdat het ergens geschreven staat, maar omdat de groep verder wil. Mm-hmm. En daar hebben we het aan gekoppeld, aan verantwoordelijkheid. En er is natuurlijk een marge. Ja, je kunt wel, maar de echte vrije wil, daarom moet je dit altijd naar een context brengen. De echte vrije wil, een beetje platonisch gesproken, als je die isoleert en op een plank zet en je afvraagt, kan ik eigenlijk wel willen wat ik wil? Mm-hmm. En dan zeg je, shit, ik kan natuurlijk niet willen wat ik wil. Dat kan niet.
Nee.
En dus die vrije wil, dat is onzin. Maar die andere vrije wil, die onmiddellijk gekoppeld is aan gebeurtenissen, dat is zeggen verantwoordelijkheid, je beweegt ten opzichte van andere mensen in de groep, die vrije wil, ja, die hebben we, want we hebben dat gevoel, ik kan wel of niet, zeg maar, naar de kermis gaan, naar de kerk gaan, Gerda trouwen enzovoorts. Dat is geen illusie, dat is ook wel zo. Maar die marge, die
maar
is beperkt.
Even, Dick, of je nou naar de kerk gaat of met Gerda trouwt of wat dan ook, dat is toch gedetermineerd.
Er is natuurlijk een hoop vastgelegd. Je kunt niet zeggen, nou, vandaag ben ik homoseksueel. Morgen word ik heteroseksueel. Ja, vandaag voel ik me man, morgen voel ik me vrouw. Dat zijn dingen die vastgelegd zijn. Net zoals de morele regels vastgelegd zijn. Natuurlijk bij de ene meer dan bij de andere. Die variatie is in feite datgene waar jij je brood aan hebt verdiend. Wanneer je aan de uiteinden zit van de variatie, dan kom je in de problemen. Maar dat is wel vastgelegd. De risico's dat je een psychiatrische ziekte krijgt, die zijn ook vastgelegd door de varianten in ons DNA en de manier waarop we in de baarmoeder gevoed zijn. En vervolgens de risico's die we lopen als jong kind in een onveilige omgeving. Dat zijn allemaal dingen die bijdragen aan die risico's. Maar het wordt wel vastgelegd in je vroege ontwikkeling.
Is er nog iemand die iets kan doen met die risico's of is het een pianola?
Nou, als je die risico's kent, dan kun je problemen proberen te voorkomen.
Maar wie probeert dan die problemen te voorkomen?
Bijvoorbeeld mensen die de
Nee, maar ik bedoel, welke instantie in jou?
In mij?
Ja, wie is nou jouw brein? Dat is wat je zegt, we zijn ons brein. Denk ik, wie is dan die we?
Diegene die door zijn DNA En door zijn ontwikkeling in de baarmoeder en door zijn ontwikkeling in het vroege leven een bepaalde structuur heeft gekregen, waardoor die op een bepaalde manier plezierig leeft. En als je een plezierig leven wil hebben, dan moet je je leven aanzien te passen aan de manier waarop je brein tot ontwikkeling is gekomen. En daarvoor hebben wij niet de vrije wil nodig. We hebben daarvoor een politieke vrijheid nodig.
Maar je past je aan, maar hoe je je aanpast is ook weer gedetermineerd.
Ja, als je prettig wil leven, dan moet je je aanpassen aan de manier waarop je brein tot ontwikkeling is gekomen. Ja, ja.
Maar gedetermineerd is altijd een beetje een... Kijk, van een uurwerk, een beetje een ouderwetse pendelklok, kunnen we echt zeggen, ja, sorry, dat is gedetermineerd. Mm-hmm. En kijk maar bij, ik doe het binnenwerk open en dan kan je zo aanwijzen. Nou, in dat... Kijk, als je zegt, in de natuurkunde gebeurt natuurlijk niks per ongeluk. De ene oorzaak, hè, die heeft altijd het andere gevolg. Mm-hmm. Als we de kwantummechanica even buiten de deur zetten, die snappen we niet. Op die manier is natuurlijk, je kunt van een boom, in theorie, kun je van een boom, van elk blaadje, van seconde tot seconde, voorspellen, aan de hand van de windrichting en de dag, weet ik wat allemaal, welke kant die op gaat krullen. Dit is natuurlijk onzin. Er is nooit iemand die het gelukt is om dat te doen. Mm-hmm. In theorie is het zo. En hetzelfde geldt voor ons brein. Je zou als je, jongens hou op, als je van die triljoen connecties, als je daarvan kunt uitvogelen wat ze precies gaan doen, dan kan ik voorspellen, dat is natuurlijk niet waar. Het is dat gedetermineerd zijn. Kijk, ik vind als we over vrije wil praten, dan wil ik altijd situaties. Als iemand uit een raam valt van de zesde verdieping, dan kan die op de derde, als hij daar is, niet zeggen van, ik weet eigenlijk niet of ik nog verder ga. Die heeft geen keuze. Mm-hmm. Die zoeft omlaag. Terwijl als je van op weg hier naartoe, had ik halverwege nog altijd kunnen zeggen, dat gezeik altijd met huisarts en wetenschap, ja, ik ga wat anders doen.
Wie zegt
en
dat?
En wie, dus situaties, ja, alsjeblieft, situaties. Want als we praten over dingen...
Oké, maar nou even terug. Jij zegt, ik had ook nog kunnen kiezen om niet te gaan.
Ja.
En hoe verhoudt zich dat dan tot jouw moleculaire brein?
Nou, dat is niet zo ingewikkeld.
Namelijk de hersenist Bert had ook kunnen denken van, ik ga niet.
Ja, nou zadel je mij op met de rol van hersenist. Wij weten niet welk koppelwerkwoord we moeten gebruiken als ze praten over het verband tussen hersenen en geest. Dus in mijn hersenen gebeurt iets waardoor ik halverwege omkeer en weer terug naar huis ga. Maar ik kan dat helemaal niet specificeren. Ik heb daar ook helemaal geen behoefte aan. Het laatste wat in mij opkomt, als ik halverwege hier naartoe omkeer en weer naar huis ga, het laatste wat in mij opkomt is, ik vraag me af wat mijn neuronen aan het doen zijn. Menno, zo leven we helemaal niet.
Nee, maar alle drie zijn we niet geslaagd om halverwege terug te keren. En nee. dat komt door onze morele regels.
Precies. En vooraf kan dus iemand inderdaad waarschijnlijk al... Als we wel iemand zouden hebben die kan voorspellen wat wij gaan doen, dan ziet hij wat u in het hele leven, wat voor besluit u al heeft gemaakt, dat u het misschien wel... Ik durf het bijna niet, zeg maar, leuk vindt om hier te zijn. En denkt, nou, dan laat ik die anderen allemaal zitten. Ja, dan wisten we eigenlijk al dat u hier zou komen. Dus misschien is het dan toch wel voorspelbaar. En daarmee dan toch...
Ja, tuurlijk is het voorspelbaar. En het leuke van Victor Lammers' werk, dat kunnen we niet zomaar terzijde schuiven. In Victor Lammers' werk weet hij aan de hand van een aantal correlaties en gedragingen in het verleden, die hij ook, zeg maar, cerebraal kan navorsen, weet hij te voorspellen als iemand een zeepwinkel of een parfumerie binnenloopt. Hij weet te voorspellen welke crème ze gaat kopen. Dat weet hij echt te voorspellen. En terwijl hij zei, als ze de winkel binnenstapt en je zou het aan haar gevraagd hebben, wat ga je nou kopen? Dan zou ze zeggen, ja, dat weet ik nog niet, dat zie ik zo meteen wel. Ja, dus Victor Lammer is wel iets op het spoor. Hè? Dus, maar het is... Het gaat om een keuze van een crème. En als je ziet het apparaat dat hij eromheen moet bouwen in termen van, zeg maar, verwachting uit het verleden. En zo, ja, dus het is een vrij ingewikkelde constructie. Maar het is wel, hij is wel iets op het spoor. Dus Victor Lammer is op het spoor dat het in sommige gevallen goed traceerbaar is in het brein wat iemand gaat doen.
Ja, en hetzelfde geldt ook voor die publicatie van Soen bijvoorbeeld. waarbij mensen simpele opdracht kregen. Kijk maar wat je doet. Links drukken of rechts drukken. Je mag erover doen zolang je wil. Je mag erover nadenken zolang als je wil. En dat gebeurde dus in de scan. En zij konden 7 tot 8 seconden voordat iemand aangaf dat hij de beslissing had genomen, konden zij voorspellen of het links of rechts zou worden. En dat speelt zich dus af in dat brein. Zonder dat je het idee krijgt dat je zelf niet die beslissing neemt. Het blijft de illusie van vrije wil.
Ik zou iets willen zeggen over die besluiten, hè, die dan blijken voorspelbaar te zijn aan de hand van scans. Mm-hmm. Het gaat om mini-besluiten. Mm-hmm. Kijk, als jij bijvoorbeeld besloten hebt om naar Canada te emigreren, jongens, dat is op geen enkele scan traceerbaar, omdat er geen enkel hersengebied niet bij betrokken is. Ja, dus het gaat wel om
mini. Jij gaat nu in de complexiteit, je zegt het is niet voorspelbaar, maar je zegt in theorie zou het wel kunnen. Er zit geen.
Ja, maar dan gaan we weer naar die boom met die blaadjes.
Ja.
Deze vorm van in theorie kan het. Kijk, in theorie kan ik een ladder bouwen zo hoog dat die tot de maan reikt.
Ja.
Geef me even tijd.
Dit was deel 1 van de podcast Kopzorgen. We hebben het nu gehad over aardappelprijzen, zingeving, miljoenen blaadjes en over hoe we geprogrammeerd zijn. In deel 2 zullen we het zometeen hebben over de kopzorg psychisch lijden. Je moet niet de aandoening wegpoetsen, maar de vooroordelen daarover.
Bedankt voor het luisteren. Kijk voor meer informatie op hnw.org en op huisartspodcast.nl.